En daar van het tweede en het derde vers, Psalm 57. Ik roep tot God, den koning van het heelal, tot God die het werk aan mij volleinden zal, die van omhoog mij redt uit mijn ellenden en hoe mijn woed mijn vijand brengt ten val. God zal zijn gunst en waarheid nederzenden. Het is uit Psalm 57 en daarvan het tweede en het derde vers. Wat we verder uit Gods heilig woord, u wens een woord te lezen, dan kunt u opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het 14e kapitel te beginnen bij het 53e vers. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid. Wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere, ge hebt ons aan de middag van deze heilige Sabbatdag voor de tweede maal nog willen samenbrengen in het huis des gebeds. En we worden nog verwaardigd om onder dat geklank van dat eeuwige evangelie onszelf nog te mogen plaatsen in onderscheiding van zoveel anderen, ook uit het midden van ons, die vanwege ouderdom en zwakte en andere omstandigheden van het leven hier niet kunnen komen. Wat onderscheidt ons nog, Heere, dat ge nog zulke bemoeienissen met ons komt te maken, dat we er een indruk van mochten krijgen in onze harten tot een waarachtige vernedering der zielen en tot een ootmoedig buigen voor die God in wiens hand ons leven is en bij wien al onze paden zijn. En dat ons samen zijn in deze middag, zowel in het lezen en in het prediken en in het luisteren, dat het nog in uw lieve gunst mocht zijn. U hebt zelf gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. En van onszelf en dan zijn we zo ellendig en zo arm, dat we nog geen gedachte kunnen vormen, dat we onszelf er niet bij kunnen brengen, tenzij dat we erbij bijgebracht worden. En dat door de bediening van die geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat, dat er nog eens plaats gemaakt mag worden voor dat gezegend getuigenis. Dat het nog een ingang en een doorgang in onze harten mocht vinden. Dat het nog tot een eeuwige winst, tot een eeuwige zegen voor onze arme harten mag verstrekken op weg en reizen naar die ontzaglijke eeuwigheid. En dat in bijzonder dat gezegende borgwerk van die allerdierbaarste Emmanuel, dat het nog aardij voor ons harten mocht krijgen. Die liefde, die mocht eigenlijk tot liefde nopen, opdat we verwarmd mochten worden, ook in deze middag, bij hetgeen dat we uit uw getuigenis nog wensen te vernemen. Wat het u gekost heeft, om aan dat goddelijke recht, aan dat eisende recht te voldoen, maar ook om een recht ten eeuwige leven voor uw volk te verwerven. En dat aan dat volk zal worden vervuld en zal worden bevestigd. Dat alle instrument dat tegen u bereid wordt, dat zal niet gelukken. En alle tong die in het gerichte tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erge van de knechten des Heer. en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Waar we toch niet anders waard zijn als om verdoemd te worden en verworpen te worden als een verworpen zilver. Och, dat we terecht mochten beseffen. Maar nu dat grote wonder waarvan de kerk betuigd heeft, wie is aan ons een God gelijk die armen opricht uit het slijk, nooddruftig u van elk verstoot, goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaats en wereldgroot. O, ontferm u over jong en oud, over klein en groot, en dat onze vergadering in deze dag, dat het toch niet tot een oordeel, maar tot een eeuwig voordeel en tot een eeuwige winst mocht verstrekken voor de een zowel als voor de ander. Uw arm is toch niet verkocht kort en uw macht is toch niet verminderd. En je kunt niet wachten op ons, Heer. Oh nee. Want hij zal nooit en nooit zal komen. En nooit zal gebeuren. Maar alleen uit dat vrije soevereine. Van dat goddelijke welbehaag. Wat zijn grondslag geeft in de nooit begonnen eeuwigheid. Waar uw volk hebt lief gehad met een eeuwige liefde en getrokken met goedertierenheid. U wil plaats maken voor uw getuigenis, bekrachtig het nog, tot de ere van uw naam en tot de beschaming van de hel, maar ook tot blijdschap, tot zaligheid, tot verkwikking van uw ellendig volk. Gedenk wat met ons niet vergaderen kan. Richt nog op als met uw raad bestaan kan. Geef nog genezing en herstelling. Breng nog terug wat in het ziekenhuis is. En vervul al de noden in de gezin. En al de bezwaren die er zijn bij sommigen. En de lasten die ze drukken. Och, dat het nog tot een winst en zegen voor de zielen mag zijn. Gedenk aan alle vergaderingen van uw volk over de lengten en over de breedte der aarde, zegen het werk uw knechten. Wil uw woord bekrachtigen tot lering en bekering, ontdekking, ontbloting, ontgronden, bevestiging, versterking en opbouwing in het allerheiligst geloof. Gedenk land en volk en overheden. Och, geef nog vernedering, eer dat we aan een totale verwoesting zullen prijsgegeven worden, waar alles tot een hemel om wraak roept. Gedenk ons met ons arm geslacht. Leer ons nog naar God vragen en naar God zoeken, terwijl het nog zoekers, roepens en vindens tijd is. Ik wil ook de weduwen en de wezen denken. En alle die in ziekenhuizen en gestichten zijn, we dragen ze op aan uw troon. Gedenk nog des ontfermens. En wil uw kracht in zwakheid volbrengen ook aan hem, die voor de tweede maal geroepen is om uw woord nog te brengen, zelf hem nog. En sterk hem nog en geef hem nog genade om Christus te verkondigen als de enige grond van zaligheid in de vergeving van al onze misdaden en dat alleen om Jezus willen. Amen. Psalm 69. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Het is uit de 69ste psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you.
het woord van onze overdenking voor deze middag kunt opgetekend vinden in het heilige evangelie van Johannes, het 18e kapitel, van het 18e tot het 22e vers. Johannes 18, vers 18 tot 22. En de dienstknechten, de hoge priester dan, vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb allen tijd geleerd in de synagogen in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, zeggende: antwoord gij al zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem: indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat ge mij? Tot dusverre. In het gedeelte, geliefden, wat we vanmiddag met u wensen te overdenken, Jezus staande voor Caiaphas, ten eerste hoe Christus ondervraagd werd, en in de tweede plaats wat Christus hem geantwoord heeft, en in de derde plaats op welke droeve wijze Christus dat behandeld is. Jezus staande voor Caiaphas. We hebben vanmorgen gehoord dat Christus eerst geleid is tot Annas, die het vorige jaar hoge priester geweest was. En dat ze hem daar gebracht hebben, niet omdat het enige betekenis had ten opzichte van zijn veroordeling, maar alleen om te voldoen aan het verlangen van die oude grijze zondaar, dat men er zich in vermaken zou dat Christus daar nu eindelijk gebonden voor hem stond. Van Annas is hij gebracht naar Caiaphas. Die Caiaphas was de hoge priester. Hij had met het Sanhedrin geen recht meer om te doden. Wel kerkelijk recht nog vanwege de Romeinen die dat aan hem gegeven had om een vonnis uit te spreken wanneer het liep over de godsdienst, maar verder kon dat Sanhedrin toch niet gaan. En maar zelfs de diepste grond dat Christus eerst voor Caiaphas en daarna voor Pilatus gesteld is, dat is geweest omdat God niet alleen een God der Joden, maar ook een God der heidenen is. En dat Joden en heidenen zullen delen in de vrucht van het lijden en sterven van Christus. En dat alles, geliefden, naar Gods eeuwigen. En ik zou erbij willen zeggen vanmiddag, naar Gods ondoorgrondelijke raad. Hoe langer, hoe meer dat we het lijden van Christus gaan overdenken en beschouwen, hoe onbegrijpelijker dat het voor de mens wordt, dat God van eeuwigheid in zichzelf bewogen geweest is om een weg uit te denken met behoud en met verheerlijking van zijn recht en deugden, om een zondaar te zaligen en terug te brengen in de gemeenschap Gods. En die verwondering, die wordt steeds groter wanneer je twee dingen gaat overdenken. En dat is in de eerste plaats dat de Vader zijn enige geliefde Zoon gegeven heeft om dat alles te ondergaan, om dat alles te lijden, te strijden en om aan de diepste versmaadheid en aan de diepste verachting zichzelf over te geven, zoals het op de wereld nooit aanschouwd is. Dat staat in de klaagliederen van Jeremia, is er een smart tegelijk deze mijn smart. En dan het tweede, wat de zaak al maar meer onbegrijpelijk maakt, mensen, dat is wanneer we een weinig kennis krijgen van onszelf. Er zijn drie stukken vanzelf. En dat is Gods kennis. En dat is zelfkennis. En dat is Christus kennis. Dat is noodzakelijk. En laat ik het nogmaals herhalen. Dat is niet de kennis die in ons hoofd zit, maar de kennis die in ons hart geschonken wordt. Hartenwerk. En wanneer we door de verlichting van Gods geest iets zullen gaan beseffen, in welke diepte dat de mens verzonken is. We hebben vanmorgen iets gezegd over de onmacht en over de onwil. Maar daar is werkelijk, gemeente, daar is geen einde van. Als het in ons leven gebeurt dat we ertoe verwaardigd worden om iets te kennen van de diepte van onze val en van onze ellende, dan zal het ons hoe langer hoe meer verwonderen dat God in Christus zulke weg gebaand en geopend heeft tot behoud van een verloren zondaar. Want werkelijk, mensen, er is geen mens die om God verlegen is. Er is geen mens die naar God vraagt en geen sterveling die naar God zoekt. Nee. Als het ooit ons te beurt valt, dat we ergens in een hoek en een kant op onze knieën terechtkomen en uit de diepte van ellende met hart en mond tot God zullen roepen, dan zou dat een werk van de hemel zijn. Er zijn zoveel gelukkige mensen tegenwoordig. O, de kerken die zijn er vol van. Vol. Maar wat zou het een wonder wezen als er een ongelukkig mens tussen zit. Ongelukkig. Die met Ephraim op zijn heup heeft leren kloppen. Beschaamd en schaamrood. En dat het niet is een werk van de consensie, want dat kan ook vergaan. Maar dat het een zaak is van het hart. En dat het werkelijk nood wordt in onze zielen. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En al die mensen die nu involved zijn, begrepen zijn in het lijden van Christus, de ene zowel als de ander. Nu is het noodzakelijk dat we dat persoonlijk allemaal voor God moeten worden. We moeten Caiaphas worden. We moeten een fariseer worden, een schriftgeleerde, een Judas, een Petrus, het volk, het gewone volk. We moeten er allemaal bij gaan staan. En als dat nu niet gebeurt, mensen, dan zal het voor eeuwig kwijt zijn. Voor eeuwig kwijt zijn. Want een handje vol godsdienst. En enkele tranen, die zullen er ons niet brengen. De gerechtigheid, die redt van de dood. Een werk van God moet er plaats hebben in ons leven, mensen. En ik ga vanmiddag niet bepalen hoe diep en hoe zwaar dat het moet gaan. Daar ga ik niet over praten. Daar is God vrij in. Daar zijn er die geleid worden langs stille wateren. En daar zijn er die gevoerd worden door de diepste afgronden. Daar is God vrij in. Maar we hebben toch er iets van te leren in ons leven. Dat we tegen God gezondigd hebben. Dat we God kwijt zijn. En dat van nature, dat er in ons hart en leven niets anders is dan een vijandschap tegen God. Een vlees dat zich der wet Gods niet onderwerpt en ook niet onderwerpen wil en onderwerpen kan. Die hoge priester Caiaphas, dat was een fariseer. Dat was een Jood, een eigen gerechtige, een verwaande, een hoogmoedige Jood. Dat was een man die aan zijn godsdienst genoeg had en die op zijn godsdienst steunde en leunde. Zijn godsdienst was alles voor hem. Maar die met zo'n vijandschap vervuld was. En toen Christus voor hem kwam, de tekst die zegt vanmiddag, dat de hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Die man die had 3 jaar gelegenheid gehad om Christus te horen. En ook om in contact te komen met discipelen zelf. Want Jezus die hing vrij over de hele wereld, dat wil zeggen door het land van Canaan. Van het ene deel naar het andere. Maar die man die heeft er nooit geen behoefte aan gehad om Christus ooit te horen. Nicodemus, die ging in de nacht om met Christus te praten. Die man die had zijn nachtrust er nog voor over. Natuurlijk, die man die werd getrokken door de Vader. Want niemand komt tot mij, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Maar die Caiaphas, die gaat Christus ondervragen over zijn discipel en over zijn leer. In zijn hart, dan heeft die Caiaphas en al die andere mensen, die hebben de leer van Christus gehaat tot in het diepste van de ziel. Zoals dat vandaag aan een dag nog is. Want er is geen mens op de wereld die uit genade zalig wil worden. Er is geen mens die de enige liefde heeft tot de leer van vrije genade. Geen mens. We willen er allemaal wat aan toebrengen. We willen er allemaal wat voor doen. Maar uit genade zalig worden, dat is dat een mens die beheert het niet. Vraagt het aan Gods volk, die van alles in het leven worden afgebroken. Er staat bij de profeet Ezekiel dat die kroon die zal omgekeerd worden. Een mens die moet van alles afgescheurd worden. Die moet van alles ontbloot te worden. Die moet met alles in de dood terechtkomen. Ik zal het nog verder gaan zeggen. Een mens die moet in zijn leven een dood mens voor God worden. En een dood mens, dat is een mens die niet meer zucht. Dat is een mens die niet meer bidt. Dat is een mens die totaal niks meer doet. Een dood mens, dat is een mens die zichzelf niet verroert. Die ligt daar. Daar heb je heel geen last meer mee, een dood mens. En dat nu de weg is om zalig te worden. Zal ik het toch meer nog verder gaan met je vanmiddag? Zal ik nog verder gaan? Ja, nog één stapje verder. Als de Heer Jezus op het graf van Lazarus komt, dan zeggen ze tegen Christus, hij riekt al. Hij riekt al. Want hij 4 dagen er al geleden. En in toosten dat weet je, als ze 's morgens stierven, of 's middags stierven, dan werden ze s'avonds al begraven. Want het was onmogelijk vanwege de warmte dat ze zo'n lijk in huis konden houden. Zo gauw als het maar mogelijk was, dan gingen ze de deur uit. Ze zeiden, hij riekt al. Ja. En misschien dat alle mensen niet begrijpen. Ik vrees ervoor. Wat zal een wonder wezen als een mens begrijpen mag. Maar dat er nu zo stinkt, dat een walg aan zichzelf krijgt. En dat een, die lieve Petrus, die heeft ook wat in je leeft, die zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Niet anders waard als de eeuwige verdoemenis met al mijn godsdienst. Met al mijn godsdienst. Hier vandaag zijn er bij ons in de straat mensen die verhuizen. Die komen in een huis daar wonen. Die zijn daar vandaag ook mee bezig. Ja. En er zat een eeuwig onderwees mensen. Hij dan nog minder worden als die man, die vrouw die daar komen verhuizen vandaag. Het is Gods heilige dag. Oh, het is verschrikkelijk als een mens over denkt. En u gaat het niet over de daad, het gaat over de zaak. Het gaat over de zaak, mens. En om nu een dood mens voor God te worden. Die gaat leren wat er staat in Jesaja 64. Dat al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpen kleed. En dat u zichzelf voor God maar moet veroordelen. En voor God maar moet aanklagen. Wat een mens in paradijs begonnen is, mens. Wat een mens voortzet in zijn leven. Er staat in een van de psalmen, geen vreze God voor de ogen. De turel die arme Caiaphas. Die is zo dood geweest, mensen, zo dood, dat er nergens geen besef van gehad is. Want daar die man iets beseft had van de heerlijkheid, van de grootheid van die persoon die daar voor hem stond. Oh, daar was hij zo aan zijn voeten gevallen. En hij had naar die blinden wat hij mee is. Dan had hij geschreeuwd, zo'n Davids, ontferm in mij. Maar een mens die weet van zijn staat en toestand, ja. Tenzij dat God het thuis brengt. En dat een mens voor God een verdoemelijk en een verwerpelijk mens voor God wordt. Zonder enig recht en zonder enig bestaan. Dat een God bewondert dat nog niet in de hel ligt. Bewondert dat de aarde nog draagt. En dat een hemel hem nog dekt. Verwondert dat hij zegt, Heer, dat je met zo'n mens zoals ik ben, dat je daar nog de moeienissen mee kunt houden. Die Caiaphas die gaat Christus ondervragen. Oh, wat hij een mens toch een, ja, wat zal ik zeggen, toch een bestaan, mensen. Toch een bestaan. Wat een euvele moed dat die Caiaphas Christus gaat ondervragen. Ondervragen naar zijn discipelen en ondervragen naar zijn leer. Hij heeft 3 jaar tijd gehad. Maar nooit er geen behoefte aan gehad, mis. Nooit. Maar nu het gaat om iets te vinden, om Christus aan de halg te hangen, om Christus aan kruis te brengen, nu gaat hij de zaak onderzoeken. Want vanzelf, eerst kan je een andere evangelie lezen, dan hebben ze getuigen genoeg gehad. Getuigen genoeg. En vooral toen het kwam op valse getuigen. Om mensen te vinden die er een cent mee verdienen konden. Die waren er bij de vleet. Een mens die bekommert er zich niet over hoe dat eraan komt aan dat geld? Nee. Want daar zijn die mensen voor betaald vanzelf. Die valse getuigen. Bij Naboth hebben ze ook valse getuigen gezocht. Dat weet je wel over die wijngaard in de tijd van Agab. En daar waren ook valse getuigen, Belials mensen. Hier zijn de getuigen en hier zijn de valse getuigen. Maar ze komen er niet klaar mee. En ze komen er nooit klaar mee. Want voor die Caiaphas staat daar de Zoon Gods. Geen bedrog was er ooit in zijn mond gevonden. Heilig, onnozel, onbesmet. Afgescheiden van de zondaar. En hoger dan de hemelen geworden. Maar ze hebben valse getuigen gezocht. En ja, tenslotte, daar zijn er een paar gekomen. Die hebben hem horen zeggen dat hij een tempel zou afbreken en in 3 dagen opbouwen. En die mensen, die hebben het allemaal verdraaid en allemaal verward. Want er is er geen een van de twee die het gezegd heeft zoals Christus gezegd heeft. De ene die heeft er wat bij gedaan en de andere heeft er wat afgelaten. Maar zoals Christus het gezegd heeft, is er geen een geweest die het naar voren gebracht heeft. En die gaan met elkaar ook nog vechten, die getuigen. Want je moet rekenen, als de een nagenomen zou worden en de ander die wordt opzij gezet, dan is die ene man die verspeelt zijn held ook. Dus ze gaan ook vechten tegen elkaar. Valse getuigen. Een van onze ontslapen leraars die zei, als ik en jij daar gestaan had, dan hadden ze nog geen getuigen om te zoeken. Maar hij zei, dan zijn er genoeg. Oh ja, mensen, want ons leven, ons hele leven, dat getuigt tegen ons. Maar nu die lieve borg, die lieve borg, die daar wil staan, opdat een tegen zijn arme kerk nooit meer getuigen zal. Nooit meer getuigen zal. Och, ze moeten er niet benauwd van wezen, mensen. Om straks voor dat goddelijk gericht te komen. Ze moeten er niet benauwd van zijn. De duivel die kan ze wel veel wijs maken. Maar wie zal er beschuldiging inbrengen? Tegen de uitverkorene God. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoet? En ze zullen straks in het oordeel blinken. Als de zon aan in Duitsland komt. Want daar zal die grote Christus, die zal die kerk daar bedekken voor het aangezicht van de vader. En ze zullen daar staan in Christus gerechtvaardigd en in Christus geheiligd. Ze gaan Christus ondervragen over zijn discipelen en over zijn leer. Over zijn discipelen, want natuurlijk, al waren het maar verachte Galileërs, maar ze hebben ze toch in de haten gehouden gehad hoor. Ja, ze hebben toch gemerkt dat het een ander zakje was als de discipelen van Mozes. Oh ja, ze hebben toch wel gemerkt dat het wat anders was. Maar nu die Caiaphas, die wou eens weten waar ze vandaan kwamen, hoeveel dat er waren en wat ze eigenlijk in de schild voerden. Was ze eigenlijk op de wereld deed. Eigenaren dat Christus er heel geen antwoord op gegeven heeft. Nee. Die is er heel niet op ingegaan. En zij zijn er ook niet op teruggekomen. Vertel eens wat van je discipelen. Nee. Was zij heel geen gelegenheid gekregen om die vraag over de discipelen te verantwoorden, te beantwoorden. Nee. En natuurlijk, oh, daar zie je de liefde van Christus voor zijn kerk. Want die hem volgen, dat is een hoopje volk. Ellendig, schuldig. Och, het zijn allemaal mensen waar zoveel op aan te merken is. Van den ene dag in den ander. Van den ene dag in den ander, ja. Daar was een man, die zei tegen dominee Bonen, toen hij eens kwam preken, zijn vrouw was er ook bij. Hij zei, wat ben je toch een lieve man. Wat ben je toch een lieve man. Hij zei, dat moet je aan mijn vrouw maar eens vragen. Wat een lieve man dat ben. Die zou het wel vertellen. Oh ja, die man die kende zichzelf ook. We zijn vol van gebreken, mensen. Vol. En nu is er dus wel eens een tijd geweest, ook bij Peter, ja, weet je. Ik heb dat vanmiddag niet allemaal uit te meten. Maar oh, er is een tijd geweest dat men zegt, Heere, we hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Zoon God. En gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Hij heeft gezegd, we hebben alles verlaten en we zijn uw volk. Maar anderzijds, mensen, anderzijds. Och, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van kracht. Anderzijds, wat is het gedurende ook in Petrus, dat leven, de openbaring van dat leven. Een bittere druppel geweest in de beker van het lijden van Christus. Want als hij deze macht had gehad, dan hadden het gehele goddelijke plan van de eeuwigheid, dat hadden helemaal in duil geslagen. Toen hij Christus bestrafte en toen hij zei, dat zal u geen zins geschieden. En dat Christus, dat die Petrus het voor Christus op wou nemen, och, die was zo dom en zo ignorant. Zo onkundig, en met die beter, het is allemaal hetzelfde. Maar och mensen, dan moet je toch zeggen, wat een struikelblok is een mens in de weg van de Heer Jezus. En wat kan een mens met genade zelfs nog gebruikt te worden in de hand van een duivel om Christus nog te verzoeken. Allemaal uit onkunde. En natuurlijk, daar zijn we het allemaal over eens. Op de bodem van zijn hart, daar was een reine en een zuiver liefde tot de Heer Jezus. Dat leidt geen twijfel, mensen. Maar de onkunde die ons hart en leven vervult, zelfs na het Pinksterfeest, moet je denken, hij die man daar ziet staan op dat Pinksterfeest in Jeruzalem, met dat zwaar des geestes, dat een 3000 mensen afsnijdt en verwondt. En de evangelische raad komt te geven, bekeert u. En laat u dopen in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat diezelfde man in een vergadering later, bijna aan het einde van zijn leven, dat hij met de Joden nog huikelt. Dat men dat werkverbond nou weer terugvalt voor een ogenblik. En het werkverbond, dat is een verloochening van genadeverbond. En dat zit zo diep. Zo diep, mensen. Zo diep, och. Als we er maar kennis aan krijgen. In mijn eerste gemeente is er een vrouw gestorven. Van 100 jaar, van God bekeerd. En de laatste woorden die waren. Nu gaat het werkverbond weg. Nu gaat het werkverbond weg. Die had er ook kennis aan. En dan moet de mens zeggen, och. Wat is in ons leven de weg van vrije genade, toch een verborgenheid. En wat moet Gods volk, wat moeten ze altijd er maar bijgebracht worden, om te gaan leren dat uit de werken der wet geen vlees voor God gerechtvaardigd zou worden. En zoals we laatst gezegd hebben, gemeente, als Christus zuiver gepreekt wordt, dan blijft er voor de mens geen plaats over. Dan blijft er voor ons werk geen plaats over. Dan blijft er voor ons leven geen plaats over. Dan worden we helemaal aan de kant gezet. En dan wordt het verhoogd, verhoogd voor hem de baan, niet voor ons. En laat al wat leeft hem eren, bereid de weg in hem verblijft, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heeren. Dat is de leer van vrije genade. Dat er geen zucht, dat er geen traan, dat er geen gebed van ons in aanmerking komt. En dat we zalig worden, mensen. Luister toch vanmiddag een ogenblikje. Dat we zalig worden. Alleen omdat God dat heeft gewild. Hoor. Alleen omdat God het heeft gewild. Dus dat betekent dat ik het niet gewild heb. Dat ik het niet gewild heb. En dat die oude natuur die ik omdraag en mee moet dragen en meesleep. Dat die oude natuur, dat die altijd nog een stem in kapittel wil hebben. Die wil nog vroom wezen. En die wil nog heilig wezen. En die wil nog rein wezen. Een verloochening van de Heer Jezus Christus. En een verloochening van zijn borgtochtelijk werk. En nu zullen de mensen misschien wel zijn vanmiddag. Die zullen zeggen, wie kan dan zalig worden? Wie kan er dan zalig worden? Dat hebben de discipelen, die hebben dat ook gezegd. Toen die rijke jongeling vertrok en wegging. Want die had vele hoederen. En zijn hoederen waren meer waard dan de Heer Jezus. Wie kan er dan zalig worden? Maar Gods volk wordt zalig. Omdat God het wil. En die zullen door de genade Gods er komen, omdat God dat van eeuwigheid gewild heeft. En daarom zal dat volk eeuwig God bewonderen. En dat ze nu door zulke weg geleid worden, dat ze in de dood terechtkomen, op nul terechtkomen, in de totale onwaardigheid voor God terechtkomen, mensen. Dat die mensen zelf met alles en met alles weg gaan vallen. En u kan een mens dat nooit aanvaarden, tenzij dat die alles overwinnende genade Gods in ons leven verheerlijkt wordt. En als die man in Handelingen 16, die stovenwerder, als die man in de heilzame wanhoop komt, dat een zwaard neemt om zijn eigen leven te beroven. En Paulus en Silas en man doet dat niet en dat neervalt. Wat moet ik doen om zalig te worden, lieve Heer? Dan zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig worden. En hoe is die man aan geloof gekomen? Dat is ook wat hij. Hoe is die man aan geloof gekomen? Dat heeft een rein en zuiver uit de ingewanden van Gods eeuwige liefde ontvangen. Het werd hem zomaar meegedeeld. De buik van het overwonnen land. Die viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet meer uitgetogen. En u zou zo graag een pluim op mijn hoed krijgen. Maar oh mensen, in plaats van een pluim op mijn hoofd, die moet mijn vlag en mijn stok, die moet helemaal verscheurd worden. En die stok die moet helemaal kapot gemaakt worden, gebroken. Dat er op zolder ligt en dat er nooit meer op afkomt.
En dan weet je wat dat nu is? Bijbel zeggen ze wel eens. Bijbels. Oh, dat is Galaten 4. Galaten 6, vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door het welke ik de wereld gekruisigd en de wereld mij gekruisigd. Daar heb je nu de zaak. En om nu niet anders te willen als die weg, mensen, als die weg van vrije genade. En dat ik daar adem toch voor mijn zielen mag krijgen. En dat is alleen in die Christus, waar we nu van gaan zingen uit Psalm 4, het tweede vers. Herinnert u, gij roekelozen, dat zich de Heer een gunstgenoot heeft afgezonderd en verkozen. Hij doet mij nooit van schaamte blozen, die als ik riep mij bijstand bood, nam het Psalm 4, het tweede vers. Christus beantwoordt de vraag van Caiaphas maar gedeeltelijk, alleen over zijn leer. En hij heeft gezegd, ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb al een tijd geleerd in de synagoge en in de tempel waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. In verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben. Wat ik tot hen gesproken heb, zie. Deze weten wat ik gezegd heb. Die Caiaphas die hing helemaal een verkeerde gang. In het ondervragen van Christus. Want de gewone gang was altijd dat eerst de mensen gehoord werden die tegen die aangeklaagde persoon wat hadden. Maar er was vanzelf geen mens die wat te vertellen had. Ze hebben allemaal zelf het moeten klaarmaken. Alles. Het is met alles is vastgelopen. En dat was vanzelf, omdat God de Vader, waar zijn zoon daar stond als borg voor Caiaphas, dat God de Vader ervoor zorg gedragen heeft, dat ook daar niemand enige beschuldiging tegen die Christus kon aanbrengen. Want als Christus maar ene zonde had gehad, mensen, dan had hij nooit borg en middelaar voor zijn kerk kunnen zijn. Dan had hij nooit voor zijn Vader kunnen verschijnen met de schuld van zijn kerk en van zijn volk. Maar die moesten totaal vrij, rein en heilig zijn. En dat heeft, daar heeft de Vader zorg voor gedragen. En nu gaat die hoge priester, die gaat Christus vragen naar zijn discipelen en naar zijn leer. En Christus die openbaart ook daar voor die Caiaphas de glans van zijn godheid. Want als Christus hem niet antwoordt over de discipelen, dan heeft die Caiaphas nooit geen moed gehad om die vraag te herhalen. Nooit. Met eerbied gesproken, Christus die heeft daar zijn lieve hand op zijn kerk gelegd, op zijn discipelen gelegd, opdat ze die discipelen niet konden aanraken. Hij neemt het voor die kerk op. In al de benauwdheden is hij met hun benauwd. En de engel des zaven zegt, die ondersteunt ze. Dat is zijn eeuwige liefde die hij voor zijn kerk heeft. Och mensen, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus en de Vader. En hij is een verzoening voor de zonden. En niet alleen voor onze zonden, maar voor de zonden van de wereld. En nu kunnen ze wel alles tegen die kerk uitbrengen en aanbrengen. Maar Christus die draagt zorg voor zijn kerk. Die reinigt, die heiligt die kerk. Die bewaart die kerk. En die beschermt die kerk. Daarom Christus die zegt, ondervraag degenen die het gehoord hebben. Ik heb 3 jaar gepreekt. Overal gepreekt. En duizenden mensen die zijn onder mijn gehoor geweest. Als je op de straat een mens vraagt, heb je onder Christus zijn prediking gezeten? Dan zullen ze zeggen ja. Maar ze hebben van alle kanten zijn ze gekomen om hem te beluisteren. En daarom ondervraag degenen die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie deze weten wat ik gezegd heb. Ik ben nooit geen opruier geweest tegen de wettige overheid. Nee, ik heb nooit de mensen aangeraden tot enig verzet. We weten het uit Gods woord. Als ze vragen doen over de belasting, dan zegt Christus, toon mij de penning. En wat opschrift heet. En hij zegt, het is van de keizer. En hij zegt, dan heet dan de keizer wat er keizers is. En hoorde wat God is. Maar zij was strikt vragen dan. Maar ze hebben nog gevangen. Oh nee, nooit. De godheid van die middelaar. Oh gemeente, dat ook vanmiddag onze ogen eens geopend mocht worden om die koning te zien in schoonheid. In zijn goddelijke majesteit en in zijn goddelijke eerlijkheid. Straks dan zal hij tegen die Caiaphas zeggen, van nu aan zult gezien de zoon des mensen zittende aan de rechterhand des vaders en komend op de wolken des hemels. En als Christus dan dat getuigenis geeft, dan is er een van de dienaren die daarbij stond, die gaf Jezus een kinderslag, zeggende, antwoord gij alzo de hoge priester. Oh, wat een droevig verschijnsel is. Maar ook dat moest gebeuren, opdat Gods woord zou worden vervuld. Want in Micha 4 was het reeds geprofeteerd. Ze zullen de rechter zelfs met de roede op het kinnebakken slaan. En dan zou je zeggen vanmiddag, mensen, waarom en waartoe ook. Alweer. Waar het ons terugbrengt, mensen, tot onszelf. Wat hebben we God vaak in zijn gezicht geslagen? Hij heeft ook gedaan. Van je jeugd aan onderwezen. Van je jeugd aan heeft God van de hemel betuigd dat hij geen lust had in je dood. Wat heeft God je laten waarschuwen? Wat heeft God je laten vermanen? Wat een arbeid der liefde heeft God aan je zielen te kosten gelegd. En we zullen er maar niet verder in doorgaan. Maar eigenlijk voor zichzelf, mensen. Wat hebben in ons leven God beledigd? Wat hebben God bedroefd? Als de Heer komt en hij komt niet arresteren, dan komt heel je leven, daar komt naar terug. Dat komt allemaal terug. Er is niets verschrikkelijker dan de zonde, mensen. Dat is de grootste tiran die er op de wereld is. O, kon een mens het maar eens vergeten, maar kan niet vergeten worden. Nee, het kan niet vergeten worden. Tegen licht en tegen beter in gezondigd. En als God nu komt in je leven, dan wordt dat een ondraaglijke last. Dan moet die schuld, die moet verzoend, die ongerechtigheid, die moet vergeten worden. Ongelukkig mensen, als een mens ermee naar de eeuwigheid zou reizen. En als ze die schuld nooit kwijt raakt. Als er nooit een tijd in je leven zal komen, dat op grond van recht en gerechtigheid, God je schuld en je zonde vergeet. Als er nooit in je leven een tijd zal komen dat een zegt, kom dan, laat ons ze samen eens richten. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Och, dat volk dat zal het niet vergeten en dat kan het ook niet vergeten. Gelukkig dat God er niet over denkt, want die zegt ik zal ze niet gedenken. In Micha 7 vers 18. Dat is voor Gods kerk en dat is voor Gods volk. Maar als we daar zelf nu mee zullen moeten slepen naar de eeuwigheid. Zonder dat verzoenende, zonder dat reinigende en zonder dat heiligende bloed van die Christus. Wat zal het toch zijn, mensen? Om dan straks even God te moeten vloeken en lasten. Want als een mens in de hel 1 minuut God kon laten. En als ze 1 minuut onder God kon bukken, dan zou de hel, dat zou geen hel wezen. Nee. Dan zou er verademing, dan zou er verlichting wezen. Maar om nu tot in die eindeloze eeuwigheid, onder die last, te moeten gaan en staan en liggen. Wat zal het zijn, wat zal het zijn? Een kinnebakslag hebben ze Christus gegeven. Met een platte hand heeft die man zo in Christus zijn gezicht geslagen. Wat een verschrikkelijke zaak en toch, Christus heeft het aanvaard. Want je zou vanmiddag kunnen zeggen, in heel de lijdensgeschiedenis, als we over Christus spreken, dan preken we als over die persoon die zich in alles onderworpen heeft, die in alles gehoorzaam geweest is, gehoorzaam tot zijn vader, om alles te dragen wat er te dragen was, tot de voldoening van het recht, maar ook tot de verlossing van zijn kerk. En wat zal het dan zijn, mensen, voor Gods lieve volk, als eenmaal de dag zal aanbreken, dat die kerk zal verlost worden van al de ongerechtigheid. Als er eenmaal geen duivel meer zijn zal. als er straks geen kwellende zonde meer zijn zal, geen beroerende zonde meer zijn zal, als er straks nooit meer iets zal terugkomen, als alleen om God eeuwig te verheerlijken voor de genade die hij aan zo'n onwaardig schepsel bewezen heeft. En nu zijn we nog in het land der leven. We zijn nog in het heden van genade. Het evangelie dat wordt nog verkondigd. De wet die wordt niet verborgen gehouden. Nee, de wet die wordt ook gepredikt. De wet die brengt vloek en toorn. Maar het evangelie, dat brengt ruimte. En dat heeft opening. En dat ontsluit zaligheid voor een rampzalig mens. Dat ook de bediening van deze middag en van deze dag, gemeente, dat het tot een eeuwige winst van onze harten mocht zijn. Om op een punt gebracht te worden, dat we mogen geloven dat Christus het geleden heeft voor mij. En het gestreden heeft voor mij. En dat het reeds hier in dit leven de eerste vruchten ervan genieten mag in mijn leven. Geliefden, zijt ge niet ongerust dat het alles tegen je zal getuigen? Lig er wel eens over wakker? Zijn er wel eens dagen en nachten dat je zegt, Heer, daar zou voor niemand de rampzaligheid erger zijn dan voor mij, die er zo lang onder geleefd heeft en die er zoveel van gehoord heeft en waar zoveel gebeden voor opgegaan zijn. Want in het ambtelijke gebed in de kerk, daar wordt die gemeente, die wordt aan God bevolen. Daar wordt voor die gemeente gevraagd dat God haar harten eens raken mag. Dat er is een breken met de zonde en een verlaten van de ongerechtigheid komt en een wederkeren tot een God des levens. Jong en oud, klein en groot, de Heere mocht zich ontfermen. Opdat al die roepstemmen die God nog zendt, ook in deze dag, dat harde harte toch verbreid mag worden. En vernederd mag worden onder Gods krachtige hand. En dat we niet door een aangenomen geloof, nee, maar door een door God geschonken geloof, mochten vluchten tot die Christus. En zijn sterkte mochten aangrijpen en vrede met hem maken. En dan, mensen, dan heb ik toch een troost. Volle boodschap vanmiddag, dan zou je niet verworpen worden. Nee, milde handen, vriendelijk ogen, die zijn bij u van eeuwigheid. En om dan tot dat punt gebracht te worden, dat je mag zeggen, Heer, nu kan het nog. En dan achter dat, niet alleen, het kan nog, maar het zal nog. Psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst. Hier verwaardigt dat lieve wezen soms een kerk, dat het juk van de kinnenbakken wel eens opgelicht wordt. Oh ja, hier krijgen ze wel eens een ademtochtje, want anders dan bezweken ze. Anders zouden ze bezweken, maar ze krijgen wel eens een ademtocht. Maar straks, als ze zullen beërven wat bestendig is, en God de ouderschapkamer zal vervullen. O, wat zal het dan zijn om dan de Vader te bedanken dat ons verkoren heeft. De Zoon dat ons gekocht heeft. en de Heilige Geest dat ons geheiligd heeft. En dat onze kinderleider geweest is door dit aardse jammerdal. En dat er altijd bij ons geweest is en gebleven is. Gij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden. Uw stok en uw staf zal mij altoos doden. En u heeft Christus daar voor die Caiaphas alleen staan. Gods volk zal voor die grote rechter niet alleen staan. Nee, de borg, de middelaar, de advocaat is daarvoor gestaan. En die zal het opnemen. En die zal het overnemen voor al dat volk. En dan zullen ze ingaan in de vreugde hun scheren. En de verheffende godes, die zullen eeuwig in het keel zijn. Och, volk van God in de midden. Dat tot de sterkte en tot de bemoediging van je vaak moedeloze zielen mocht zijn. Maar soms, dan denken we dat we geen moed meer hebben. Dus. Dat ze zo, je zo trappen. En je zo verdrukken. En je zo van alle kanten maar wegschoppen. Maar en bestoot. Maar God zal eindelijk helpen. U die nu klaagt. Verbijt de Heer op zijn toekomst herdacht. Amen. Heer, het is maar een enkel arm woord. Och, ge weet het. We kunnen voor u niet bestaan. Maar oh, dat het nog gezegend mag worden. Geheiligd voor een arme ziel die geen moed geeft. Die het niet weet. En voor wie het niet kan. En die in banden en gevangenissen daar over de wereld zwerven. Och, wil aan uw ellende verdenken. Maar ook degene die het missen. In de gemist plaatsen en dat gemist met uzelf nog vervullen. Als met uw raar bestaan kan breng ons in de avond nog een ogenblikje samen. En geef ook ons moed en kracht en sterkte bij het klimmen van onze jaren om vanavond ook nog voort te kunnen en mogen gaan. Het is alles in uw hand en het is al gehoorzaam op uw wenken. Te bevelen de gemeente aan de troon met ambtsdragers, ouders en kinderen in alle weg en pad, ook in de week die we zijn ingegaan. Och, maak het met uzelf nog wel. En boven alles, houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blije komst voorbij en dat om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is op Psalm 97. God heerst als opperheerst, dat elk hem juichen leert. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 97.
met hun daad, zij die de naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. Ik heer u getracht Jona te volgen in zijn opdracht te Nineveh. Prediking waarvan u zelf zeide die ik wil dat gij zult brengen. 40 dagen heb u gegeven, o God. Wie de wan in uw hand is, die u doorvloer doorzuiver. Leven nog in het leven. Onder de prediking van uw getuigenis, waarin u zegt dat u de zonde geen zin door de vingers ziet. En de schuldige geen zin onschuldig houdt. Wilt u de waarheid gebruiken, gelijk u eenmaal Jona's prediking wilde gebruiken. Niet om Jona's wel, maar omdat het in uw eeuwige raad lag besloten. Lieve koning, bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn. Werk nog in de gemeente de wonderen van uw genade. Leert ons op u zien, die de overste leidsman zijt, die de vervulling van de wet zijt, die het einde van de wet zijt. Leert ons uw vrede kennen, o koning der heidenen, verzoen het tekort. Wil verder over ons waken en ons een hart geven dat u bemint en de genadige verzoening voor al onze zonden en dat om Jezus wel. Amen. De slotsang bevindt u in Psalm 97. Maak aan de gebed 4 van 97. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijden en ieder afgrond prijzen. De ware God en hoon, knielt voor hem, al gij goon, zwicht voor de opperheer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. Het 4 van 97. Van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.